genaamd de zeven brieven. Als je nog eens even het afbeeldingsje wilt laten tonen, broer Jo. Zeven brieven van Jezus Christus aan de zeven kerken vindt men in het boek van Openbaring, hoofdstuk 1, 2 en hoofdstuk 3. Het is gericht niet alleen aan de kerken van toen, het is gericht, en hij eindigt elke brief aan elke kerk met: zij die oren hebben, hoor wat de Geest heeft te zeggen. Amen. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente mag zeggen. We zijn begonnen in Efeze, we zijn gegaan naar Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, en vandaag is het de beurt aan de kerk in Philadelphia. Nu, vooraleer dat jullie allemaal beginnen te denken aan uw boterham met die kaas, amen, dat is niet Philadelphia, amen. Het is ook niet Philadelphia, de stad in de Verenigde Staten, amen. Het is Philadelphia, de stad in huidig Turkije, ergens centraal Turkije. Het bestaat grotendeels niet meer, allee, wat vroeger die stad was, is er nu nog ruïnes over. Maar in ieder geval, daar gaan we het vandaag over hebben. En Jezus zijn brieven naar die verschillende kerken, het openbaar steeds wat Jezus verlangt van zijn volk. Wat er in zijn hart zit. Het is een soort van hartsbrief naar zijn volk. Jezus begint ook steeds elke brief met eerst iets over zichzelf te openbaren. Ik ben degene die de zeven ster in zijn handen houdt. Ik ben de heilige en de waarachtige. Ik ben degene met het woord van God dat als een bliksem, tweesnijdend zwaard uit zijn mond komt. Hij zegt dan ook altijd: ik weet waar u woont. Ik ben wie ik ben. Amen. Maar ik weet ook wie u bent. Ik weet waar u woont. Ik ken uw werken. Ik weet wat er gebeurt. Ik ken uw daden. Ik weet al de moeite die u doet. En dan meestal komt er daar dat gevreesde vierletterwoord: maar. Ik weet wat je doet, maar. Je bent goed bezig, maar. Goed veel moeite aan het doen, proficiat kerk, maar. En twee van de zeven gemeentes krijgen dat woordje niet te horen, die maar. Prijs de Heer. Ik hoop maar op één dag als ik voor zijn troon sta. Broer Bart, u bent goed begonnen. Echt waar, je stond in vuur en vlam, maar. Het maakt niet uit hoe we beginnen, broeders en zusters. Het maakt uit hoe we eindigen. Amen. Het maakt niet uit of je aan de race begint. Proficiat, als je aan de race begint, dat is al iets, want we moeten aan de race beginnen. Maar Paulus zegt: ik ben blij dat ik de race heb geëindigd. De eindmeet ligt voor mij in het verschiet. Het is niet lang meer. Ik eindig de race goed. Ik heb het goede gevecht gevochten. Amen. Dat is hopelijk wat ik kan zeggen ooit als ik op mijn sterfbed lig, of als ik de Heer zijn nabijheid en zijn terugkomst terugvoel. Amen. Dat we kunnen zeggen: ik heb het niet te vergeefs gelopen. Amen. En dus vijf van die zeven kregen de maar te horen. Maar twee van de zeven, onder andere Smyrna, daar hebben we het al over gehad, en Philadelphia vandaag de dag. Dus je zult denken: eindelijk goed nieuws. Eindelijk horen we iets over een kerk dat iets goed heeft gedaan. Dus broeder Bart zal niet meer zo negatief zijn. Ik ben ten eerste al niet een negatieve. Amen. Het is de Heer Jezus die de boodschap overbrengt. En we kunnen altijd iets leren uit de kritiek of de opbouwende kritiek dat de Heer heeft gegeven op zijn kerk. Amen. Het is niet altijd leuk om kritiek te horen. Maar het is nodig. Ik heb vorige week die voorbeeld gegeven van diegene die in de scout zagen, iemand zijn scouts zaten en iemand die zijn broek in brand zat, in plaats van daarmee te lachen, kan je hem maar beter tackelen en zijn vuur in zijn broek uitdoen. Amen. Wel, een ander voorbeeld. Iedereen van jullie is allemaal kind geweest, niet waar? Wie van jullie houdt ervan om naar de tandarts te gaan? Amen. Wie van jullie houdt ervan als je dat klein melktandje, dat moest eruit? Niemand houdt ervan om daaraan te trekken. Amen. Je hebt zo'n soort van schrik van die pijn die er gaat komen als ze eraan gaat trekken. Ook al raak je het nog maar lichtjes aan, dan krijg je al een pijnschut. En je denkt van: wat moet dat zijn als mijn vader of mijn moeder een touwtje aan gaat hangen en de deur gaat dichtslagen? Dat moet helse pijn zijn. Ik wil dat niet. En dus die kinderen, die meiden, vader en moeders, die meiden elk contact, want ze weten dat ze die tand eruit willen trekken. Want het is tijd voor een nieuwe tand, het is tijd voor een volwassen tand. Snap je wat ik wil zeggen? En dus sommige kinderen durven al niet meer te eten, durven al niet meer vast voedsel te nemen, want ze weten als ze te hard bijten, dan komt die tand en dat gaat ongelooflijk veel pijn doen. En dus ze geraken frustreerd onder voet enzovoort enzovoort. Herkent iemand zich in dat verhaal? Amen. Maar er komt een moment, amen, dat de ouders de beslissing nemen: wat gaan ze vandaag vastnemen als het niet merkt, in haar slaap, amen, of in zijn slaap, gij houdt hem vast of haar vast en ik trek dat tandje eruit, amen. En voordat dat kindje het beseft, amen, staan de ouders daar ineens en pam, op een paar seconden is het geflikt en het tandje is eruit en ze dacht, ah, eigenlijk was dat toch niet zo erg. Ik voel me nu veel beter. Het was een heel kortzondige pijn, maar ik voel me nu beter. Zo is het wanneer we kritiek ontvangen. We willen het, we mijden het. Soms mijden we broeders en zusters. Omdat we weten, ah, als ik die zie, nou, die ga ik het weer hebben. Dan ik dit en dat moet doen. En die gaat er weer snel met hun vinger in. En soms mijden ze de kerk. Want ze houden niet van boodschappen die confronterend zijn. En dus we gaan maar niet naar de kerk. Laten we maar vandaag thuis blijven. Laten we vandaag maar een YouTube-prediking zoeken. En dan gaan ze zoeken naar de titels. En best een titel dat niet uitdagend is. Niet confronterend. Waarmee dat ze zich goed voelen. Laten we dat kiezen en kunnen we thuis blijven. Amen, wie heeft het alles gedaan? Amen. En dus, we houden niet van kritiek. Maar vroeg of laat moet de Heer Jezus die rottende tand in ons uittrekken. Het is een kortstondige pijn. Maar als we daar staan en zeggen van, Heer, kom, doe het nu. Amen. Ik ben er klaar voor. Dan kan die volwassen tand naar buiten komen. Maar vandaag, broeders en zusters, halleluja, is de boodschap aan Philadelphia een positieve boodschap. Zij kregen bemoedigende boodschap. Amen. Maar een leider, een voorganger, moet eigenlijk het woord van God prediken, hetgeen dat de Heer hem doorgeeft. Het zij bemoedigend, het zij confronterend, het zij aanstootgevend. Wat het woord van de Heer is. Het verschil tussen een leider en een entertainer. Weet je wat dat verschil is? Een leider die leidt, ook al is het woord van God negatief die dag, die zegt wat nodig is. Die confronteert mensen met zwakheden. Die confronteert mensen met dingen die ze beter kunnen. Bemoedigt daar waar nodig is. Enzovoort. Een entertainer, die wil mensen gelukkig maken. Een entertainer is gemaakt voor mensen blij te maken. Voor een glimlach op hun gezicht. En dat gaat niet wanneer dat er steeds een boodschap komt. Maar bekeert u. Breek met uw huidige leven. Stop met dat en dat te doen. Keer u naar God. Daar houden mensen niet van. Daar komt niet echt een glimlach op je gezicht. En dus entertainers. En vandaag hebben we veel entertainers in de kerk. Amen. Er zijn er veel die altijd maar positieve voorspoed boodschappen prediken. Maar als we de boodschappen van de Heer zien, dan is 5 van de 7 een maar. Maar vandaag Openbaringen 3:7, broer, in de MBG, alsjeblieft. Nieuwe Bijbel. Een schrijf van de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige. Dit zegt de waarachtige. Die de sleutel van David heeft. Die opent, en die sleutel die opent en niemand zal sluiten. Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven. Die niemand kan sluiten. Want je hebt kleine kracht, maar je hebt mijn woord bewaard. En mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar ze liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb liefgehad. Vers 10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren van de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. Laten we even terug naar boven gaan. Philadelphia. Schrijf aan de engel der gemeente Philadelphia. Philadelphia is een naam van een stad dat in het Grieks betekent stad van broederlijke liefde. Sommigen van u misten dat waarschijnlijk al. Nu, deze stad was een stad dat het goed had. Het had veel voorspoed. Maar het was gelegen in een regio geplaagd door vulkanische activiteiten en aardbevingen. Zo erg zelfs dat in 17 na Christus was er zo'n zware aardbeving dat de stad volledig in ruïne achterbleef. Zo zwaar zelfs dat de Romeinse keizer van die tijd, in 17 na Christus, dus, Tiberius, besloot dat de stad geen belastingen meer moest afdragen gedurende 5 jaar. Dit was een soort van maatregel, zodat de stad zich stilaan maar zeker terug kon opbouwen. Nu, de inwoners van de stad vonden dat niet echt genoeg. 5 jaar geen belastingen, dat gaat ons niet echt helpen, of niet echt genoeg helpen om de stad terug op te bouwen. En dus ze waren een beetje misnoegd. Toch, ook al was deze geste van deze keizer een goede geste, en werd het beantwoord met lof en prijs voor de keizer vanuit die stad, toch voelde men dat er meer kon gedaan worden voor deze mooie stad te herbouwen. Nu, na deze aardbeving bleef deze stad nog steeds het slachtoffer van kleine aardbevingen. Zo erg zelfs dat geschiedkundige schrijvers zeggen dat mensen besloten om buiten de stad te gaan wonen. Om hun boterham te gaan verdienen buiten de stad in het veld. Om daar wijngaarden op te stellen. Nu, in de jaren 90 na Christus, dat is een beetje vlak voor deze brief werd geschreven eigenlijk. In de jaren 90 na Christus bepaalt de keizer Domitian, herken je die naam nog? Dat is dezelfde keizer dat daar Johannes heeft verbannen op dat eiland. Amen. Bepaalt de keizer Domitian dat de helft van al de wijngaarden in die provincie moest worden omver worden gekapt. Moest uitgehaald worden. De helft van de wijngaarden in die provincie. En ze mochten geen nieuwe wijngaarden planten. De reden waarom dat deze keizer zoiets besloot, weten ze niet echt zeker. Maar sommige geschiedkundige schrijvers denken dat de keizer competitie zag in Philadelphia. Want Philadelphia stond bekend als de streek van de wijngaarden. Al hun economie, al hun opbrengsten zat in deze wijngaarden rond de stad. Vandaag de dag nog, als je er naartoe gaat, ik ben er niet naartoe gegaan, maar ik heb het op een YouTube-video gezien, dan bloesemt heel de streek van de verschillende wijngaarden. En dus de streek was ideaal voor die wijngaarden te doen laten groeien enzovoort. En de keizer besloot de helft moet eruit worden genomen. Want dat is competitie voor onze wijngaarden in Rome. Amen. En dus we kunnen geen competitie. Rome is de stad. Is de heilige stad. Dus dat kunnen we niet hebben. En dus zie maar dat daar Philadelphia, dat een helft daar weg is en ze mogen niks herplanten. Dus ik kan al begrijpen, broeders en zusters, de gevoelens van de inwoners van de stad. Hun economie, hun stad draaide op de export van deze wijngaard, van deze druiven enzovoort. En van het maken van de wijn. De stadsheilige, de stadsgod was Dionysus. Hè, dat is de god van de wijn. Hè. En opeens zegt die keizer, stop daar maar mee. En dus ze waren toch wel kwaad. Nu, wat de reden ook mogen zijn waarom dat die keizer Domitian dit beval. U kan u inbeelden dat de mensen niet content waren met het huidige leiderschap. Vandaag de dag zijn de mensen ook niet content met de huidige regering enzovoort. En dus komen in protest en ze betogen enzovoort. Ik kan u inbeelden dat dat hetzelfde zal geweest zijn tijdens die tijd. Zij moeten maar zeggen, heil Caesar, heil de keizer. Ze moeten hem zelfs erkennen als God. Want dat was de godsdienst. Hè? Dat was de godsdienst van Rome als God. Maar wat doet de keizer voor hun? Wat doet de keizer voor hun stad? Hem maar aanbidden. En hij komt en zegt van de helft van uw wijngaarden weg. Uw economie moet drastisch naar beneden. Ze leven ten eerste al op een aardbevingssite. Rome heeft u niet echt geholpen om de stad te herbouwen. En nu wordt het nog erger dat Rome beslist dat ze hun wijngaarden moesten omverkappen. Dat is economische zelfmoord voor die regio. En hier komt dan, en nu komen we terug naar de brief, amen. Hier kom ik nu. Ik wil maar even dat je in de plaats stelt van die christenen in Philadelphia. En dan kan je begrijpen waarom Jezus begint met zijn brief te zeggen. Dit zegt de heilige, de waarachtige. Een andere vertaling zegt, dit zegt de heilige, de betrouwbare. Hij zegt, ik ben heilig. Heeft dat niet gezegd in hoofdstuk 1, wanneer dat Johannes een visioen krijgt van de Heer, hè, met zijn brandende voeten hè, van brons. Dank u, jij hebt goed opgelet. Halleluja. Bronzen voeten, halleluja. En al die andere symbolische uitdrukkingen van hoe hij de Heer ziet. Hij heeft niet gezegd, ik ben heilig, ik ben waarachtig. Hij behoudt deze woorden speciaal voor deze stad. Ik ben heilig. Ik ben waarachtig. Heilig betekent ik ben anders. Ik ben afgescheiden. Ik ben niet zoals de wereld. Ik ben niet zoals zij die zichzelf goden noemen. Ik ben niet zoals degene die zeggen, ik zal wel voor jullie zorgen, maar uiteindelijk niets doen. Ik ga geen hulp krijgen vandaag. Jezus zegt, ik ben de waarachtige. Ik ben de betrouwbare. Op mij kan je rekenen. Jullie proberen te rekenen op Caesar, op de keizer. Daar kan je niet op rekenen. Ik ben de enige op wie je kan vertrouwen. Ik ben de waarheid, het licht en het leven. Vandaag kan je misschien vertrouwen op de overheid om te zorgen voor je pensioen. Vertrouw er niet op hoor, broers en zussen. De enige op wie je kan vertrouwen is de Heer. Je denkt dat je kan vertrouwen op de overheid om je te genezen en om je kwaliteit zorg te geven enzovoort. Ja, tot op een bepaald punt dat alles overhoop ligt en dan gaat het niet meer. Je kan alleen maar op de Heer vertrouwen. En vandaag moeten we goed beseffen wanneer we in de wereld leven dat de overheid en de samenleving zien als het vangnet dat er is. Dat vangnet heeft gaten, broeders en zusters. Dat vangnet heeft serieuze gaten. Wordt eens zo meer evident wanneer al die vluchtelingen naar ons land komen. En het zal er niet beter op worden. Gaan mensen beseffen, die belofte van de overheid kunnen ze niet waarmaken. Ik kan maar beter iets anders zoeken. Wel, die andere is de Heer Jezus die zegt, ik ben de Heilige. De waarachtige, de betrouwbare. U leeft ergens in een omgeving waar dat er constant aardbevingen zijn. U kan geen huis bouwen of binnen het jaar ligt het weer omver. U leeft in een omgeving waar dat de keizer, de machthebber, de overheid, uw economie gewoon in de grond beukt. Wel, ik ben de Heilige. Ik ben de waarde. Ik ben betrouwbaar. Ik zal voor u zorgen. Als ik zeg dat ik iets zal doen, dan zal ik het doen. Ik ben niet zoals die keizers die alleen maar aan hun eigen belang denken. Die alleen maar aan hun zakken denken. Amen. Dat is het woord dat de christen in Philadelphia nodig hadden. God komt steeds met een gepast woord op een gepast moment. Waarom? Omdat hij om ons geeft. Omdat hij weet wat er gaande is. Halleluja. Hij gaat verder. Hij zegt, ik ben de Heilige, ik ben de waarachtige, ik ben betrouwbaar, ik ben de waarheid, licht, leven. Ik ben degene die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand zal sluiten. Hij sluit en niemand zal openen. Amen. Wat wil dit zeggen? Wat wil dit zeggen? Deze sleutel van David. Het is weer een uitdrukking dat we niet terugvinden in hoofdstuk 1. Het zijn drie aspecten van de Heer die totaal nieuw zijn hier in het boek van Openbaring. En hij houdt het speciaal voor de kerk, de stad van de broederlijke liefde. Hij heeft de sleutel van David. En die sleutel opent deuren die niemand kan sluiten. Een sluitdeur die niemand kan openen. Wat is die sleutel? Waarover heeft Jezus het? En wat wil hij hiermee zeggen in deze context naar de gemeente? Wat wil hij zeggen naar ons toe? Ik wil weten wat Jezus bedoelt wanneer hij zegt, ik heb de sleutel van David. Wel, ten eerste, hij refereert naar Jesaja 22, vers 22. Je moet daar niet naartoe gaan, maar lees het maar. Het is exact hetzelfde, waar Jesaja juist dezelfde beeldspraak gebruikt. Het is een manier om te zeggen dat hij als zoon van David de Messias is. De zoon van David was steeds een uitdrukking, een beeldspraak van de komende Messias. Hij, met andere woorden, hij wil zeggen, ik ben de enige manier tot God. Ik heb de sleutel van David, de regeerperiode van David. Er was een profetie dat er een koning zal zitten voor eeuwig en altijd op de troon van David. Dat was een Messias die moest komen gaan. Wel, hier is hij. Ik heb de sleutel van David. Jezus wil zeggen, ik heb de eeuwige verlossing gekocht. En niemand komt tot God, niemand kan doorheen die poort gaan, die leidt tot God. Niemand kan doorheen die deur gaan, dan doorheen mijn werk. Ik heb een deur geopend met die sleutel, dat niemand kan sluiten. Jezus heeft met andere woorden de sleutels tot het koninkrijk. De Bijbel zegt in Matthäus, alle machten is aan hem gegeven. Amen. Alle macht en autoriteit in de hemel, op aarde en onder de aarde is aan hem gegeven. Met andere woorden, hij heeft de sleutel tot elke deur. Amen. Wanneer hij de dood had overwonnen, heeft hij de sleutels ontvangen. Halleluja. En momenteel staat er één deur geopend voor iedereen. Amen. Blank of zwart, maakt niet uit welke kleur, jong of oud. Die deur staat open tot God Almachtig. Jezus zegt het zelf, Johannes 14, 6. Jezus zei, ik ben de weg, 14 en 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Amen. Niet alleen heeft hij de sleutels tot de deuren, hij is de deur zelf. Johannes 10, vers 9. Ik ben de deur, zegt de Heer. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uit lopen en hij zal weidegrond vinden. Je denkt van, ja, maar dat wist ik al dat Jezus de deur is. Ja, maar in de tijd van Philadelphia was deze openbaring, Jezus zegt dat niet zomaar voor niks. Alles wat hij zegt heeft een diepere betekenis. Sommigen denken, ja, we weten het, Jezus, u bent de enige weg. Ik heb het al veel keer gelezen. Maar in de tijd van Philadelphia, ten eerste hadden ze al niet zo'n mooie Bijbel zoals je nu hebt op je schoot. Amen. Ze moesten het doen met een enkel perkament dat dan hopelijk gekopieerd werd en werd voorgelezen aan de gemeente. Maar u moest het dan onthouden wat daar gezegd werd. In de tijd van Philadelphia was deze openbaring dat Jezus de sleutel van David had van groot belang. Zie, in die stad waren er nog andere gelovigen, Joodse gelovigen. En de Joodse gelovigen hadden er een eigen synagoge gebouwd. Synagoge was een plaats zoals we hier vandaag hebben, waar de Joden samenkwamen en elke week, of ik weet niet om de zoveel dagen, werd er dan voorgelezen uit het Oude Testament. De synagoge was een beetje het middelpunt van hun leven, zoals de kerk vandaag in Christus het middelpunt is van hun leven. Ze kwamen er tezamen om te bidden, om te leren uit het Oude Testament en om God te prijzen en te aanbidden. En in het begin kwamen er ook heel veel Joodse christenen naar de synagoge. Want het christendom in die tijd werd nog steeds aanzien als een soort van aparte secte binnen het jodendom. Een soort van groepering die afgescheiden is van het jodendom. Maar de Joden, zij geloofden natuurlijk niet in Jezus. Zij verwierpen Jezus als de Messias. Zij geloofden dat zij alleen toegang tot God hadden. Puur omdat ze als Jood werden geboren. Omdat ze werden besneden toen ze 8 dagen oud waren. Zij hadden deel van het koninkrijk op basis van hun etnische afkomst, zeggen ze. Op basis van wie zij waren. Zij zeiden dat God hun graag zag, omdat ze kinderen waren van Abraham. God zie ons graag, want we zijn kinderen van Abraham. Natuurlijk de christenen, nee, ze geloofden niet. Zij geloofden dat iedereen toegang had tot God, als ze geloofden in Jezus Christus de Messias. Het is Jezus werk aan het kruis dat u toegang verleent tot God. Niet wie jij bent, maar wie Jezus is en heeft, wat hij heeft gedaan. De christenen geloofden dat je het goede nieuws, de blijde boodschap van Jezus, moest geloven in je leven om deel uit te maken van het koninkrijk. Die blijde boodschap verkondigde. De blijde boodschap was de dood, de begrafenis en de heropstanding van Jezus Christus. Dat geloofden ze, dat predikten ze. En ze predikten dat jij als individu moest bekeren, moest geloven, moest gedoopt worden. Amen, want de begrafenis van Jezus, wij passen dat toe in ons doopsel. Amen. En u moest opstaan uit uw oude leven. En dat wordt gesymboliseerd door het ontvangen van de Heilige Geest. En dat predikten ze. Maar de Joden zeiden, nee. Wij zijn zonen en dochters van God, omdat we zo zijn geboren. We zijn besneden. Daarom houdt God van ons. En dus Jezus zegt tegen de mens, de christen. De Joden zeggen één ding, maar ik ben degene die de sleutel vast heeft. Niemand anders. Niet Abraham, niet Mozes, niet de wet van Mozes. Niemand komt tot God dan doorheen mij. Laat u niet afleiden, ik weet, je bent mij weinig, je hebt niet veel kracht om te zeggen daarna, maar je houdt vast aan mijn naam. Hè. De Joden zitten u te pushen om mij weg te doen, om mij te ontkennen, om mijn naam te verloochenen. Maar je hebt het niet gedaan, want ik heb de sleutel van David. Ik ben inderdaad de enige manier. U had gelijk om mij niet te verloochenen, want ik ben de enige manier. Het moet gevoeld hebben, broers en zusters, wanneer ze die brief hebben gehoord. Ah, we waren dan toch niet verkeerd, we zaten juist. Ze hadden geen Bijbel om het allemaal te checken. Ze hadden iets gehoord. Ze hebben dat toegepast in hun leven. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Ze hebben gevoeld dat Jezus bestaat en dat Hij de Messias was. Maar er waren geen predikanten zoals we vandaag de dag hebben, die elke week zaten te hameren. Jezus is de weg, Jezus is de weg. Maar zij bleven desondanks vervolging toch vasthouden aan hetgeen dat ze hebben gehoord. Wat zegt Hij ook later? Aan hetgeen dat ze hebben gevoeld. Prijs de Heer. prijs die kerk voor vol te houden. Vandaag de dag hebben we Bijbels op onze schoten. We hebben Bijbels op het scherm. We hebben Bijbels overal waar we kunnen op het internet. En toch verloochenen mensen de naam van Jezus. Zij zullen geen goed nieuws krijgen, want Philadelphia deed het met veel minder. Toch hielden ze vast. We hebben bijna geen vervolging. Amen. Zij hadden vervolging, maar toch hielden ze vast. Vandaag zien we, worden we ook natuurlijk geconfronteerd met allerlei filosofieën. Mensen die zoeken naar verschillende wegen, wandelen doorheen verschillende deuren op zoek naar God, op zoek naar de waarheid. Maar eigenlijk zijn ze niet echt op zoek naar de waarheid hoor. Ze zijn op zoek naar hun eigen verlangens, naar hun eigen versie van God te zien bevestigd worden in verschillende filosofieën. Want als je echt op zoek bent naar de enige ware God, als je echt voor jezelf uitmaakt, ik wil alleen de waarheid. En alles wat vals is, wil ik niks mee te maken. Ik wil dat ik in confrontatie kom met de enige ware God. Dan gaat God, amen, de heilige en de waarachtige, een weg maken en zichzelf openbaren door in Jezus. Amen. Halleluja. Hij heeft het bij mij gedaan. Amen. Heeft het bij jullie gedaan, anders zouden hier niet zitten. Amen. En hij zal het doen voor ieder die vraagt. Ieder die zoekt zal vinden, maar zoekt naar de waarheid. Amen. Niet op zoek naar een God dat je van tevoren een beeld van God in je hart had. En je probeert dat in de wereld te vinden. Ah, dat is mijn ding. Dat is mijn ding. Ja, daar kan ik mijn ding in vinden. Ken je de mensen die dat vinden? Ja, boeddhisme, daar vind ik mijn ding wel in. Ja, dat is zo naar mijn karakter. Zo. Ik voel me daar één mee. Het is een God gemaakt naar je eigen karakter dan. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. We moeten hem zoeken. Halleluja, zo, wie hij is niet, wie je denkt dat hij is of moet zijn. Amen. Vers 8, halleluja. Als je niks meer onthoudt van wat ik heb gezegd, onthoud hetgeen dat ik dan tot hiertoe heb gezegd. Neem het mee. Vers 8. Maar ik heb nog een ander woord. Hey, Jezus heeft nog iets anders. Ik weet uw werken, zegt hij. Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten. Amen. De christenen in Philadelphia kregen misschien vele deuren dichtgesmeten in hun aangezicht. Letterlijk. Van mensen die hun boodschap niet wouden horen. Kom je af met de Jezus? Nee, alsjeblieft. Deur dicht. Christen die naar de synagoge gaan. Hallo, mogen we samen met jullie iets verkondigen over hetgeen dat jullie elke dag voorlezen uit het Oude Testament? Wij weten wie die Messias is. Deur dicht. En om de duur waren ze nergens meer welkom. Kan je in een klein dorpje kan je voorstellen dat ze werden gewezen met de vinger? Want de Joden, zij waren een erkende godsdienst in het Romeinse Rijk. Zij mochten synagoges bouwen. Christen niet hoor. Die mochten niks. Die werden vervolgd. Die werden voor de leeuw geworpen. De Joden mochten synagoges bouwen. De Joden hadden zelfs werden uitgezonderd om voor Caesar te buigen. Al de rest moet buigen en zeggen van Caesar is God. De keizer is de allerhoogste. Maar de Joden werden uitgezonderd in het Rijk. Ik weet niet de exacte reden waarom. Maar kan je voorstellen dat opeens die broeders en zusters uit het Jodendom ineens zeggen van wij willen niks meer met u te maken hebben. Ga maar ergens in de straat zitten. Ga daar maar uw diensten houden. U komt bij ons niet meer binnen. Dat zorgt natuurlijk voor gevolgen en effecten. Amen. En dus overal werd er gezegd dat ze godslasteraars waren. Hij werd gedreigd met de dood. Overal zouden de deuren dicht gaan. Maar Jezus zegt, kijk, zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten. U krijgt overal de deur in uw aangezicht, maar ik heb een deur voor uw aangezicht gegeven dat niemand kan sluiten. Met andere woorden, ik zal u niet afvallen. U bent me trouw gebleven. Iedereen valt je af, maar ik niet. Ik blijf bij je. Ik zal deuren voor je openen, want ik heb alle macht, ik heb alle kracht. Ik zal deuren voor je openen die niemand kan sluiten. De mens sluit de deur en zegt, je bent niet meer welkom, maar ik heb een deur geopend voor jou. Sommige theologen zeggen dat Jezus hier zelfs specifieker wou zijn. Dat hij een deur zou openen tot een evangelische beweging van God, tot een opwekking. Ik heb een deur voor u geopend. Ik heb ergens een poort geopend waar het woord van de Heer kan verspreid worden en zal een invloed hebben in de stad. Het is zoals Paulus zei in Colossense 4:3. Brujo, even meevallen. Colossense 4:3, MBV. Paulus bidt. En bid dan ook voor ons dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit. Dit was het gebed van Paulus. Hij herhaalt dat 1 Korinthe 16:8 en 2 Korinthe 2:12. Dan gaan we nu lezen. Lees maar 1 Korinthe 16:8, broer. 1 Korinthe 16:8. Het is weer Paulus die zegt: tot het Pinksterfeest ben ik in Efeze, vers 9. Want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn. Het puntje dat ik hieruit haal, puntje 1. Als je notities neemt, mag je altijd notities nemen. We moeten bidden tot God voor open deuren. Amen. We moeten bidden tot God. Paulus zegt: bid voor een open deur, zodat het geheim, zodat het evangelie kan gepredikt worden. We moeten bidden tot God voor open deuren. Deuren die de Heer Jezus zal openen, die niemand kan sluiten. Eigenlijk moeten we meer bidden dat we kunnen herkennen, dat er deuren zijn geopend. Ik bedoel, God zit niet te wachten tot ik bid. Heer, kom maar, laat een deur open. Ook al doet God misschien dat soms wel, hij wacht soms op ons. Maar laten we bidden dat we eens God een deur opent, dat we herkennen dat er een deur is geopend. De Heer staat klaar om ze te openen. Hij weet het beste waar, wanneer en hoe. Wij moeten klaarstaan in gebed en in vasten om te herkennen wanneer de Heer een deur gaat openen. Paulus bad dat deuren mogen geopend worden om het evangelie te kunnen prediken. Heb jij dat ooit al eens gebeden? Amen. Of zijn we zo bezig met onszelf dat je er niet eens aan denkt dat God u ook kan gebruiken tijdens de dag? God kan u gebruiken tijdens de weekdagen. God gebruikt mensen niet alleen op zondag. Hè? God gebruikt u niet alleen als je een microfoon hebt. God gebruikt u niet alleen als het uw beurt is om te zingen. God gebruikt u niet alleen om een functie binnen de vier muren. God gebruikt u ook en kan u ook gebruiken tijdens de dag. Op het werk, waar je ook mag zijn. Bid, Heren, open een deur vandaag. Open een gelegenheid dat ik uw woord kan verkondigen. Gij maakt de weg. Laat de conversatie tussen mijn collega op het werk zo vallen dat het ineens begint over geloof. En dan zal ik dat zien als een open deur. En zal ik er binnen gaan. Maar denk eraan, wanneer God deuren opent, dat gebeurt dan niet zoals in de fysieke wereld. In de realiteit van vandaag. Je denkt, ja maar ik werk hard, ik doe mijn best, ik doe dit en dat voor God. Maar het gaat gewoon niet. Die deuren blijven maar dicht. Mensen komen niet. Mensen willen niet luisteren. Het heeft weinig effect. Ik word steeds afgewezen. Wel, mijn vriend, sommige deuren kunnen niet worden opengedaan door ons. Door uw redenvoering. Door uw mooie woorden. Door uw mooie package. Uw dingen. Hè, hoe dat je het inpakt. Ook al ben je nog zo sterk. Ook al werk je nog zo hard. Het is God. En God alleen die deuren kan openen. Er zijn deuren die we niet open kunnen doen, tenzij Jezus ze open doet voor ons. En daarom moeten we vertrouwen op Hem. Want Hij is waarachtig, Hij is heilig en heeft alle sleutels in handen. Niet te veel vertrouwen op je eigen kunnen. Ja, maar ik doe dit en dat, dan zal dat wel open gaan. Nee. Vertrouw op de Heer. Heb geloof in Hem. En doe al die dingen die je al aan het doen bent. Amen. Maar vertrouw op Hem. Ik heb gezegd dat we moeten bidden tot God om deuren van bediening te openen. Maar we moeten ook bidden dat we herkennen wanneer de deuren open gaan. En als we het herkennen, moeten we bidden voor de kracht om er ook daadwerkelijk door te gaan. Dat kan misschien een beetje steken vandaag. Maar het heeft geen zin als we bidden tot God voor deuren om open te gaan. Als we in ons hart al hebben besloten, ik kan het toch niet doen zo, als de Heer een deur opent. Heer, open deuren vandaag. En waar denkt u van, ik heb eigenlijk toch geen goesting om erover te praten. Moesten dan toch een deur te openen. Heeft geen zin, broeders. Als u die deur ziet, bid voor kracht. Dat ik zal moeten zeggen wat ik moet zeggen. Dat ik zal doen wat ik moet doen. Er was eens een evangelist in de jaren 1800. U hebt misschien al van hem gehoord. Dwight L. Moody. Een heel bekende evangelist in de jaren 1800. En een man kwam tot hen en zei, predikant, ik wil door God gebruikt worden. Kan je me vertellen wat ik moet doen? Hoe kan ik machtig door God gebruikt worden? Evangelist zei wel, wat voor werk doe je? En die man zei, ik ben een treinbestuurder. En de evangelist antwoordde, wel, diegene die de kolen in die oven schept, en wat in die tijd deed, daar bij u op de trein, is uw collega, is dat ook een christen?
Ik weet dat
eigenlijk niet, antwoordde die man. Wel, antwoordde de evangelist, ik denk het eerste wat je moet doen, want je vraagt, hè, wat moet ik doen om gebruikt te worden door God. Het eerste wat jij moet doen is vragen aan die man. Ben jij een gelovige christen? Zie, deze man wou iets groots van de Heer. Hij wou een grote bediening met massa's mensen, want hij zag dat aan Dwight L. Moody, die trok duizenden en duizenden mensen en hij wou hetzelfde. Hij wou ook diezelfde bediening, gebruikt worden door God en zoveel succes hebben en aandacht en in de kijkers staan en mirakels. Dat wil ik ook doen. En hij dacht, dat is hoe de Heer grote mannen en vrouwen van God gebruikt. Dat is hoe de Heer gebruikt. Maar dat is niet waar. Hij faalde om te zien, om deuren te herkennen die de Heer in zijn nabije omgeving reeds had geopend. Hij dacht aan duizenden zielen, terwijl hij zijn eigen collega op het werk nog niet eens had gezien. Amen. Waar heeft God jou geplaatst? Waar heeft God jou geplaatst? Welke deuren heeft God voor jou geopend? Ja, maar broer Bart, ik werk ergens, dat zijn allemaal domme rikken, die willen daar niet over. Geen excuses, waar heeft God u geplaatst? Amen. Welke deuren heeft God voor u geopend? God heeft u daar geplaatst waar u nu moet zijn. En als je 's morgens opstaat en je gaat naar je werk of naar school, weet ik veel wat je doet. En je zegt van, Heer, je gaat winkelen. Heer, opent deuren vandaag. Opent een deur vandaag. Misschien is de kassierster geïnteresseerd. Misschien is er iemand waarmee ik naast in de rekken sta iets uit te zoeken. Who knows? God knows. Amen. Amen. Een goed verhaal daarvoor is, mijn moeder, ze zit hier nu niet, vorige week. Ik heb verteld dat ze een droom heeft gekregen, hè, van de Heer. Het was een droom van de opname, een droom dat de Heer terugkwam. En ze stond vol vuur en vlam naar die droom. En ze stond op en ze moest 's morgens, middags, moest ze naar kip gaan halen. En op weg naar die stand, hè, om de kip te gaan halen, zag ze twee getuigen van Jehovah aan een deur staan. Die waren aan het kloppen en die mensen deden open en ze begonnen te vertellen enzovoort. En zij reed daar voorbij met haar auto en ze dacht, alleen. Die zitten hier valse getuigen, hè, over God te verkondigen, maar ze hebben een valse boodschap. En ik heb juist een droom gekregen van de Heer. En ik zit hier vol vuur. Ik zou daar moeten staan, dacht ze in haar eigen. En ze dacht, ja, maar ik moet kip gaan halen. Want kip wordt koud. Ik moet een kip gaan halen. En ze was verwrongen met haarzelf. En ze is dan toch maar rap kip gaan halen, maar ze had dan toch zo'n schuldgevoel. En ze dacht van, Heer, open die deur. Moet ik daar binnen letterlijk aan die deur gaan staan? En ze dacht van, natuurlijk. Vol vuur en vlam, dat was pas na een droom. Hè. En hij zei er naartoe, ze parkeerden een auto. En diezelfde deur gaan kloppen waar die getuigen van Jehovah nu al verder waren. Ze waren er al weg. En toen ik hoorde, dacht van, maar heb jij dat gedaan? Prijs de Heer. En ze zei, meneer, ik weet niet wat die mensen hier juist hebben komen zeggen. Ja, zeg me nou, we weten, zeg, die hebben een tijd verbrost aan mij. Die beginnen daar over Jehovah te praten. Ik moet dat allemaal niet horen. Ja, maar ik moet je toch vertellen, meneer. Ik heb een droom gekregen deze morgen. Van Jezus Christus, dat hij gaat terugkomen. En ik sta hier speciaal aan uw deur. Want God heeft het op mijn hart gelegd om dat hier te komen vertellen. En je stond met zijn mond vol tanden. En je wist niet wat zeggen. En hij begon zo aan het tanden te doen. Hij had precies niet veel tijd. Maar in ieder geval, om een lang verhaal. Hij is niet daar tot bekering gekomen. Hij is niet in tongen beginnen te spreken of zo. Feit genoeg. Maar we weten niet wat er gebeurd is. Dat was een deur in haar hart die ineens open ging. En ze is er doorgestapt. En dus vraag ik me af. Heren. Welke deur hebt u geopend vandaag? Maar als we het niet gaan vragen, dan krijgen we het niet. Oh, de Heer zit niks te doen in mijn leven. Het is een saai, christelijk leven. Ja, vraag hem erom. Bid je dat je hart samensmelt met Gods hart, dat je kan herkennen. Dat is een deur. Dat je wanneer je voorbij iemand wandelt, dat je ineens iets voelt van, oh, ik moet verdanken de Heer, zuster Michaela. Amen. Ik weet nog dat ze daar aan het wandelen was. Naast hier. Hè. Je kwam voorbij de kerk. En ik liep voorbij haar. Dat waren jij toch? Ja. En ik ja, oké, maar ik heb teken gedaan naar die, naar hem. Ik kwam hier naar de kerk. Ik liep voorbij haar. En ik keek zo achterom. Doe me, daar had ik, zei ik nu, sorry dat ik vroeg. Daar had ik iets tegen moeten zeggen. Daar had ik iets tegen moeten zeggen. En ik zat tegen hem. Maar ja, ze was nu al 20 meter verder. Hè. Ik ging er nou niet meer achterlopen. Maar dan zag ik mijn broer afkomen. En mijn moeder, ik kwam van binnen de parking. Ik tegen hem. Sprit er tegen.
die zal er wel voor openstaan. En al goed dat je het hebt gedaan, want daardoor zit jij nu hier. Amen. Halleluja. Ik wil maar zeggen, er is een deur die opende in mijn hart. En God die zei, klop daar eens op die deur. Ik heb die geopend. Ik heb dat hart geopend.
Halleluja.
Halleluja.
Ja. Halleluja. Halleluja.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Kunnen we allemaal samen even bidden in de naam van Jezus. Halleluja. Tamika, als je een woord hebt van de Heer, mag je het zeggen. Kusuntorun databasitar itumasi. Yoshutun namasa. Lorotutun namasa. Halleluja. Thank you, Jesus. Bid dat je mag herkennen dat er deuren zijn geopend en dat we er door zullen wandelen. En wees niet bang. Wees niet bang. Jezus zei, je hebt kleine kracht. Maar je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Dus wanneer Jezus zegt dat je kleine kracht hebt, is dat niet om u de grond in te boren, broeders en zusters. Kan je het even op het scherm doen? Wanneer Jezus zegt, je hebt kleine kracht, is dat niet om te zeggen, je bent niks waard. Helemaal niet. Jezus zegt daarna dat ze zijn woord hebben bewaard en zijn naam niet verloochend. Daardoor zijn ze juist sterk. Ik heb liever om te horen dat Jezus zegt, u hebt weinig kracht, maar je hebt me niet verloochend. Liever dat te horen dan dat die andere gemeentes die hebben gehoord, je hebt een reputatie dat je rijk bent, je hebt een reputatie dat je voorspoedig bent, je hebt een reputatie dat je sterk bent, maar spiritueel ben je dood, spiritueel ben je arm, berooid en naakt. Maar hij zei, puntje 2, je bent niet krachtig, je hebt weinig invloed, is een andere vertaling. Je hebt weinig invloed in je regio. Maar ik heb een deur geopend. Ga erdoor. De kerk stelde niet veel voor in Philadelphia. Ze hadden niet veel kracht. Ze hadden niet veel mensen. Ze hadden waarschijnlijk niet veel bronnen. Maar dat is waar de Heer ze wou hebben. Zodat ze zouden beseffen dat ze niet zouden zijn zonder de Heer. En alles als de Heer bij hun was. Amen. Ik heb bijna gedaan. Johannes 15 vers 5. Thank you, Jesus. Johannes 15, vers 5. Dus puntje 1 is, bid tot de Heer voor open deuren. Amen. Bid tot de Heer voor kracht om er door te gaan en ze te herkennen. Puntje 2, besef dat je zonder de Heer zwak bent. Ik noem u niet meer slaaf, want slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar, Johannes 15, vers 5. Zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Besef dat je zwak bent. Puntje 2, dat je zonder hem niets kan doen. Loop naar hem toe, schreeuw uit tot hem, roep uit tot hem, leg je hoop bij hem. De kerk in Philadelphia had weinig invloed, had weinig kracht, maar als Jezus een deur opent, dan gebeuren er dingen. Wij vandaag ook, we zijn misschien met weinig, we hebben weinig invloed. Amen. Maar God meet het succes van een kerk niet aan hoeveel mensen er komen opdagen. Luister goed wat ik zeg. Hij meet het succes van een kerk aan de deuren die die kerk binnengaat. Met andere woorden, aan de gehoorzaamheid van zijn woord. Amen. God gaat niet kijken, oh die kerk heeft er 1000. Ja, maar ze zijn heel goed bezig. En die zijn er met 15. Oh, zo stelke zwakkelingen, maakt dat je weg bent. Helemaal niet. Helemaal niet. Hij meet het succes aan de deuren die je binnenwandelt wanneer God ze opent. Halleluja. En omdat deze kerk het woord van Jezus had bewaard, zijn naam niet had verloochend, de wereld niet had gekozen boven Jezus, daarom gaf Jezus hun de overwinning. Halleluja. Kijk wat hij verder zegt. Vers, waar zijn we broer Jo? 9, nee, nee. 6? Nee, Openbaring hoofdstuk 3. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge, vers 9. Ik geef sommigen uit de synagoge des Satans, van hen die zeggen dat zij Joden zijn, niet zijn. Ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Nu is mijn laatste punt. Halleluja. Wanneer we leven en wandelen zoals de Heer het wil, dan maakt Hij zelfs dat onze vijand vrede met ons sluit. Amen. Spreuken 15 vers 7 zegt, als de weg die iemand gaat de Heer behaagt, doet Hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten. Wat gebeurde er hier? Amen. De Heer zegt, ik ga een deur openen, je zult zien, niemand kan sluiten. En omdat je mijn naam niet hebt verloochend, ga ik ervoor zorgen dat al diegenen die u hebben verworpen, al diegenen die u hebben uitgelachen, al diegenen die een deur in uw aangezicht hebben gesloten, ik ga ervoor zorgen dat die mensen op een bepaald moment, je weet niet wanneer, maar ze zullen komen, ze zullen neerbuigen en erkennen dat ik u heb lief gehad. Zij zeggen dat God u niet lief hebt, wel, ik ga ze laten zeggen dat God in uw midden is. Ik ga ze laten erkennen op één dag, oh, God is werkelijk onder jullie. God beweegt werkelijk onder jullie. Ik zie nu dat uw zonen, ik zie nu dat uw dochters zijn van de Almachtige doorheen de liefde die onder jullie is, omdat je zijn naam niet hebt verloochend. Amen. Halleluja. Dat is wat de Heer doet als beloning. Amen. Jezus is gestorven aan het kruis. Er is niemand anders in de geschiedenis die zo gewandeld heeft in de wil van God. Amen. En je zou denken, waarom heeft God hem niet bevrijd van het kruis? Wel, het was natuurlijk zijn opdracht, dat was zijn doel, dat was zijn lotbestemming, om aan het kruis te sterven. Ja, maar zijn vijanden, zouden zijn vijanden dan niet vrede gaan sluiten met Jezus? Hij stond toch, hij wandelde toch de weg van God. Kon God er niet tussen komen? Wel, kijk, hij is op een zekere manier tussengekomen. Marcus 15, 37. Ik zeg het u, als we de weg van de Heer bewandelen, dan zullen uw tegenstanders, uw vijanden, op een dag erkennen. God leeft onder jullie. God leeft onder jullie. Marcus 15, 37. En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. Hij blies de laatste adem uit. Vers 38 tot 39. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. 39. En toen de hoofdman, of de centurio die tegenover hem stond, zag dat hij zo de geest gegeven had, zeide hij, waarlijk, deze mens was een zoon van God. Hier stond deze Romeinse soldaat die opdracht had gegeven om Jezus te kruisigen. Die hem waarschijnlijk zweepslagen had gegeven. Zijn vijand in het vlees. Maar hij zag dat Jezus geen woord heeft teruggezegd. Alleen maar wat uit zijn mond kwam was, vergeven vader. Want ze weten niet wat ze doen. En door die liefde van God uit te stralen tegenover een vijandige wereld, door de naam van God niet te verloochenen, begon er iets te breken in het hart van deze hoofdman, in het hart van zijn beul. En hij zei, waarlijk, dit is Gods zoon. Hoe wij onszelf beheersen, broeders en zusters, dat is mijn laatste punt. Hoe jij reageert ten tijde van vervolging, ten tijde van stress, ten tijde van moeilijke tijden, wanneer een vijand op je afkomt, hoe jij dan reageert en jezelf beheerst, zoals Jezus, of wraak door terug te boksen en als een wilde man of vrouw rondom je heen zit te schoppen. Dat zal een invloed hebben op de mensen rondom jou. En dat is ook naar wat Jezus refereert op het einde van zijn brief, wanneer hij zegt, ik zal maken, omdat je mijn naam niet hebt verloochend. Ik zal maken dat ze op een dag naar u komen en erkennen, God heeft u lief. Ik was verkeerd. Ik dacht dat God mij lief had, maar nu ik dit zie, dit is de betere weg. Dit is de betere weg. Halleluja. Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, vers 10, zal ik ook u trouw zijn, wanneer binnen korte tijd van de beproeving aanbreekt. Kunnen we allemaal recht staan? Vers 12, broer, Openbaring 3, 12. Amen. Wie overwint? Amen. Wie overwint? Halleluja. Zijn er hier overwinnaars die door die deur zullen gaan dat de Heer heeft geopend? Wie overwint, maak ik tot een zuil. MBV. Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Wauw. Jezus zegt dat diegenen die overwinnen een zuil zullen zijn in Gods tempel. Weet je wat overblijft? Zijn er onder jullie al mensen die op reis zijn geweest naar Athene of Rome of Efeze of een of andere oude beschavingssite?
wat zie je daar? Wat blijft daarover? Zo. Alles is verwoest. Alles is neergeslagen. Aardbevingen hebben dat allemaal kapot gedaan, die tempels. Maar wat blijft erover? Wat zijn de restanten? Dat zijn die dikke zuilen die niemand kan omverbrengen. Wel, dat is wat de Heer zegt. Zij die overwinnen, maak ik tot iets zo stabiel, dat zelfs legers die tegen je komen, dat zelfs aardbevingen, de kracht van de natuur, als het tegen jou komt, jij zal blijven staan. Wat er ook gebeurt, je zal blijven staan. Als je overwint, ik maak je alleen maar krachtiger. Ik maak je alleen maar krachtiger. Als je mijn naam niet verloochent, ik maak je alleen maar krachtiger. Je zal blijven staan. En mensen zullen je naar je komen kijken. Want dat is het enige wat overblijft uit de ruïne. Al de rest is neergeplat. Zij die geen fundament hadden. Zij die zwak waren in de geest. Amen. Zij zullen ergens in de ruïne liggen. Maar jij zult sterk blijven in de naam van Jezus. En ik maak je tot een zuil in mijn tempel. Oh Jezus. Halleluja. Jij zal deel uitmaken van Gods bouwwerk. Amen. Betrouwbaar. Halleluja. Waarachtig. Heilig. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen. Om af te sluiten, ik herhaal hetgeen dat ik heb gepredikt. Heer Jezus, we bidden voor open deuren. Halleluja. Heer, ik bid voor open deuren die niemand kan sluiten. Heer, ik bid dat ik ze mag herkennen. Elke dag als ik opsta, als ik naar mijn werk ga, als ik op de trein zit, Jezus. Als ik op mijn werk zit, Heer Jezus. Als ik mijn kinderen naar school doe, Heer Jezus. Als ik praat met mensen aan de schoolpoort, Heer Jezus. Als ik ergens iemand zie in de supermarkt, Heer, laat er een deur openen, Heer. U bent zo goed, u kan het doen. Leg het op ons hart, dat we het mogen herkennen, Heer Jezus. Wanneer een deur opent, Heer. Heer Jezus, ik wil mijn hart tot jouw hart laten samensmelten, zodat ik het beter kan herkennen. Heer, ik bid dat ik niet apathisch mag toezien, Heer Jezus, hoe de hele wereld ten onder gaat en ik het voor mezelf goed heb, Heer Jezus. Ik bid, Heer, dat er deuren mogen geopend worden voor uw woord en uw naam te mogen verspreid worden, Heer. Halleluja. Laten we kracht hebben om erdoor te gaan, Heer Jezus, zoals zuster Chris, Heer Jezus, zoals andere mensen. In de naam van Jezus.